Morgen. Hartelijk dank voor de geweldige zangdienst. Ik geloof absoluut dat het door de Geest geleid was. Het sluit naadloos aan bij de prediking van vandaag. De Heer heeft me geleid in het bestuderen van het boek Job. Ik ben daar zo'n 3 à 4 maanden mee bezig geweest. En ik kan me voorstellen dat u denkt, ben je daar niet depressief van geworden? Maar integendeel. Ik heb prachtige schatten ontdekt vanuit het boek Job, waar we vandaag iets aan hebben. Ik wil graag u meenemen in het leven van Job en het hoe, wat en waarom. En ik heb een paar prachtige openbaringen voor u vanuit Gods woord. Nou, ik heb deze boodschap genoemd de bovennatuurlijke bescherming van God. Het boek Job is het eerste boek wat Satan laat zien als een hemels wezen die gekomen is om te stelen, te slachten en te verdelgen. Het verhaal begint als er een ontmoeting plaatsvindt tussen God en zijn engelen, hier zonen Gods genoemd. In de Bijbel wordt in totaal 4 keer over zonen Gods gesproken om engelen aan te duiden. Nou, uniek is dit voorval niet, want in 1 Koningen 22 vanaf vers 19 lees je iets vergelijkbaars. Daar lezen we over een vergadering tussen God en de hemelse legers. En God vroeg wie er koning Agab wilde verleiden. En een geest stapte naar voren, zegt de Bijbel, en zei, ik zal het doen. Nou, tijdens de ontmoeting tussen God en zijn engelen in Job 1, waar ook Satan bij kwam staan, lezen we zo. Daar schiep God op over Job. God zei dat er niemand op aarde zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkend van het kwaad was als Job. Nou, Satan vroeg zich af of Job zo was, omdat God hem rijkelijk zegende in alles wat hij deed en bezat. Hij suggereerde dat als Job alles werd afgenomen, Job God vaarwel zou zeggen. Ik wil als eerste met u lezen Job 1, vers 6 tot en met 12. Job 1, vers 6 tot en met 12. En daar staat. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijnde handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, al wat hij bezit zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. Nou, u mag uw Bijbel nog even openhouden. Zo dadelijk gaan we nog 2 versen lezen. Uit dit gesprek leren we veel over Satan. Punt 1. Als hij ons niet kan aanvallen op ons gedrag of in wat wij spreken, dan klaagt hij ons wel aan wat betreft onze motieven. Wat zit daarachter? Voor wie doe je het eigenlijk? Wat is de werkelijke reden? Etcetera. Punt 2. Satan moet rekenschap afleggen aan God. En dat is absoluut een bemoediging voor ons. Wat er ook gebeurt in ons leven, God weet ervan. En God heeft altijd het laatste woord en dus ook altijd de totale controle. Satan spaarde Jobs leven niet omdat hij dat wilde. Nee, hij kon Job niet doden, omdat God hier geen toestemming voor gaf. Dan punt 3. Satan kan maar op 1 plaats tegelijk zijn. Hij zei, ik heb een tocht over de aarde gemaakt. En in het Nieuwe Testament staat, hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hij gaat rond, dus hij is maar op 1 plaats tegelijk. Nou, dan punt 4, hij kan niet vooruitkijken of onze gedachten lezen. Want anders zou hij geweten hebben hoe het verhaal van Job zou eindigen. En dan had hij zich waarschijnlijk deze moeite bespaard. En dan punt 5, Satans antwoord op Gods vraag waar hij vandaan komt, toont aan dat hij werkelijk actief is op deze aarde. Nou, het is natuurlijk heel apart om te zien dat Satan überhaupt met God praat. En er zijn mensen die dit misschien vreemd vinden. Maar ook Zachariah 3 vers 2 en Openbaring 12 vers 10 spreken hierover. In de geestelijke wereld is veel meer gaande dan wij kunnen zien in het natuurlijke. Nou, gelukkig stelt God beperkingen aan wat Satan kan doen. Als u vers 10 goed leest, dan ziet u dat Satan al eerder geprobeerd had om Jobs leven binnen te dringen. Maar dat lukte niet, omdat God Job op een bovennatuurlijke manier beschermde. En daar wil ik graag als eerste iets dieper op ingaan. En hiervoor gaan we nog twee versen lezen. En dat zijn vers 4 en vers 5. Job 1, vers 4 en vers 5. En daar staat: zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit met hen te eten en te drinken. Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan 's morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. En zo deed Job altoos weer. Dit deed hij elke keer weer. Nou, deze offers zorgden voor de bovennatuurlijke bescherming van God voor Job, zijn vrouw en zijn kinderen. Dit patroon zien we namelijk in diverse Bijbelgedeelten voorbij komen. In de tijd van David bijvoorbeeld werd hij beschermd tegen een ernstige plaag omdat hij offers bracht op het altaar. En toen God zag dat David een bloedoffer bracht, bleef zelfs Jeruzalem gespaard. Je kunt dat lezen in 1 Kronieken 21, vers 26 en 27. In het oude verbond gaven bloedoffers de mogelijkheid om vrij te worden van schuld. De bloedoffers van Job speelden daarom een grote rol in de bescherming van Job en zijn familie. Nou, vandaag is het anders. Wij hoeven gelukkig geen bloedoffers meer te brengen. Wij mogen om vergeving vragen. En de Bijbel zegt in 1 Johannes 1 vers 9... indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Halleluja. Nou, de bloedoffers die Job bracht waren de reden waarom Satan tegen God zei in vers 11... strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Satan wist namelijk heel goed dat Job geen bloedoffers meer kon brengen nadat al zijn dieren dood waren. Ziet u hoe slim dat was van de duivel? Door het hele Oude Testament heen ging de duivel altijd achter bloedoffers aan. In Genesis 4, vers 5 tot en met 8, daar lezen we over Kaïn en Abel. Kaïn was boos. Waarom? Wel omdat God acht sloeg op het bloedoffer van Abel. Abel offerde een schaap, dus bloed, en Kaïn offerde fruit, en sommigen zeggen graan, maar in beide gevallen betreft het hier een spijsoffer. Nou, God zei vervolgens tegen Kaïn: als je niet goed handelt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Wauw, wat een openbaring. Als wij niet doen wat God van ons vraagt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur. Hoort u dat? Wij moeten heersen over verleidingen die tot zonde kunnen leiden. Verleidingen die de duivel op ons afstuurt. En dat kunnen we door de wil van God te doen, keuzes te maken in ons leven, gehoorzaam zijn en wandelen in de geest. Nou, dan kun je afvragen, wat is nou precies wandelen in de geest? En ik denk dat je daar een hele mooie serie Bijbelstudies over kunt maken. Maar ik kan het vandaag in één zin zeggen. Wandelen in de geest is een manier van denken die op één lijn ligt met het woord van God, waardoor we gericht zijn op het doen van de wil van God. En als we zo wandelen, dan heeft zonde geen kans. En dan ketsen alle brandende pijlen van de boze van ons af en schieten ze geen doel. Nou, Kaïn vroeg zijn broer mee te gaan in het veld en doodde hem vanwege zijn bloedoffer aan God. Nou, bijzonder is dat nadat Abel gestorven was, het bloed van Abel alsnog tot God riep. En de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 4 dat dit kwam vanwege het betere offer wat Abel bracht, omdat hij rechtvaardig was, net als Job, en dat God getuigenis gaf aan zijn gaven. Met andere woorden, God sprak erover. Nou, wat hebben we gelezen? God sprak ook over Job. Spreekt God ook over ons? Het zou goed zijn om onszelf regelmatig deze vraag te stellen. Als God vandaag met de duivel over mij zou spreken, en ik wijs bewust naar mezelf, wat zou God dan zeggen? En u kent uzelf het beste, u mag uw eigen hart onderzoeken en ook voor uzelf antwoord geven. Toen Mozes en zijn volk gescheiden werden van Egypte, ander voorbeeld, gaf Farao in Exodus 10 vers 24 toestemming om te gaan, maar hij gaf ook het bevel om alle dieren in Egypte achter te laten. In Hebreeën 9 vers 22 lezen we waarom en de bevestiging van wat Satan zei. Daar staat namelijk: en nagenoeg alles wordt volgens de wet gereinigd en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Ziet u? Natuurlijk is dit ook een heenwijzing naar de Heer Jezus. Want zonder het bloedoffer wat de Heer Jezus bracht, zouden we allemaal bedekt zijn onder schuld en verloren gaan. Nou, Mozes zei vervolgens tegen Farao in Exodus 10 vers 26... maar ook ons vee moet met ons meegaan, want daarvan zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Als wij offers brengen vandaag, keuzes maken en gehoorzaam zijn aan wat God van ons vraagt, dan dienen wij daarmee de Heer. In Exodus 12 vers 21 tot en met 23... daar lezen we over Mozes die de oudsten van Israël opdracht geeft om een lam te slachten en het bloed van het lam aan de deurposten te smeren. U kent allemaal het verhaal. Het was voor bescherming van de Allerhoogste vanwege de dood van de eerstgeborene die eraan zat te komen. Nou, wat staat er in vers 23? Want dan gaat het me vandaag om. Daar staat: dan zal de Heere die deur voorbij gaan en, let op, de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Wauw. Dit is exact wat er bij Job gebeurde. Weet u nog, Satan zei: hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Nou, hoe wist Satan dat? God had hem dit niet verteld. Nee, Satan had blijkbaar al eerder geprobeerd om Jobs leven binnen te dringen, maar kon alleen maar op een afstandje staan kijken. Oh, die Job. Die Job, hoe kom ik bij die Job? Maar het was onmogelijk om dichterbij te komen. Want door de gehoorzaamheid van Job en de offers die hij bracht en de heilige levenswandel werd Satan op een afstand gehouden. Wat een les voor ons vandaag. Tijdens de eerste golf van aanvallen behield Job zijn vertrouwen in God. Toen Job hoorde dat hij alles was kwijtgeraakt, inclusief zijn 10 kinderen, zei hij in Job 1 vers 21... de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Dit is toch werkelijk onvoorstelbaar. Job raakte in één dag, op één moment, alles kwijt wat hij bezat. Daarna komt er iemand naar hem toe en die vertelde hem dat er een storm was gekomen en dat daarbij al zijn 10 kinderen waren omgekomen. En wat doet Job? Hij gaat de Heere prijzen. Hij zegt: de naam van de Heere zij geloofd. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Hoe is dit mogelijk? Maar ik heb een antwoord voor u. Job kon alleen maar zo reageren omdat hij Gods soevereine gezag erkende over alles wat God hem had gegeven. En de Bijbel zegt in vers 22 dat Job in dit alles niet zondigde. Hij vervloekte God niet. Hij gaf God ook niet de schuld. Nee, Job slaagde glansrijk voor de test. En de Bijbel geeft ons hierdoor een prachtige openbaring voor vandaag. Job bewees dat mensen van God kunnen houden om wie hij is en niet om wat hij geeft. Gevolg: de duivel had zijn eerste ronde verloren. Nou, toen volgde er een tweede ontmoeting tussen God en de zonen Gods, waar ook de Satan weer bij kwam staan. En God sprak wederom lovende woorden over Job. Maar Satan wist van geen ophouden. Hij zei in Job 2, vers 5, strek uw hand uit en tast zijn lichaam aan. Dan zal hij u openlijk vaarwel zeggen. Wel, vervolgens kreeg Job zweren van zijn voeten tot op zijn hoofd en nam hij een pot scherven om zich ermee te krabben, zegt de Bijbel. Nou, als we de grondtekst onderzoeken, dan betreft het hier dezelfde soort zweren die de Egyptenaren over zich heen kregen in de zesde plaag uit Exodus 9, vers 11. Het waren zeer pijnlijke zweren die een brandend gevoel gaven. Nou, terwijl hij onder deze gruwelijke zweren zat, zei zijn vrouw tegen hem: volhard je nog steeds in je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! En zij bespot hiermee zijn vertrouwen in God. Nou, dit was duidelijk een volgende aanval van Satan, die Job zijn vrouw misbruikte om Job alsnog God te laten vervloeken. Maar Job deed anders. Hij zei tegen zijn vrouw: je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Job 2, vers 10. Matteüs 16, vers 23 gebeurde min of meer iets vergelijkbaars. Petrus stond achter Jezus en begon hem te bestraffen vanwege het feit dat hij zou sterven. En hij zei: dat verhoede God, Heere, dat zal u geenszins overkomen. En wat zei Jezus? Jezus zei: ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Nou, Jobs vrouw was op dat moment ook niet bedacht op de dingen Gods. Maar is aan de andere kant een van de meest onbegrepen en verguisde personen uit de Bijbel. En daarom neem ik het vandaag voor haar op. Wij mogen haar namelijk nooit veroordelen. Verplaats u zich eens in haar situatie. Zij verloor als moeder ook al haar 10 kinderen. Zij zat in ongekende rouw en verdriet. Nou, moet u zich eens 5 seconden voorstellen dat u vandaag een van uw kinderen zou verliezen. U zou een angstaanval krijgen. U zou in paniek raken, het zweet zou bij u uitbreken, u zou niet weten waar u het zoeken moest. Dus denk er maar niet aan. En deze vrouw verloor in één moment al haar 10 kinderen. Daarnaast had ze al haar aanzien verloren, omdat ze van schatrijk naar complete armoede ging. Maar blijkbaar hield ze zoveel van Job dat ze zijn lijden niet langer kon aanzien. Haar gedachte was een natuurlijke gedachte, waaruit een menselijke reactie kwam. Nou, wat zouden wij zeggen als een van onze geliefden er zo erg aan toe was als Job? Nou, voordat u hier voor uzelf antwoord op geeft, even een opsomming van Job zijn probleem. Job had hoge koorts, koude rillingen, last van verkleuringen, diarree, en hij moest overgeven. Job 30, vers 30. Hij had ontstekingen in zijn lichaam. Job 2, vers 7. Hij had aanhoudende, extreme jeuk. Job 2, vers 8. Vandaar dat hij zich met een pot scherven moest krabben. Er waren veranderingen in zijn gezichtshuid. Met andere woorden, hij was mismaakt. Hij werd misvormd. Job 2, vers 12. Hij had verlies van eetlust. Job 3, vers 24. Hij had angst en was depressief. Job 3, vers 25. Hij had zweren die geïnfecteerd raakten en de huid deden openbarsten. En hij had last van wormen, van maden die zijn zweren besmetten. Job 7, vers 5. Job had moeite om adem te halen. Job 9, vers 18. Zijn ogen werden donker. Job 16, vers 16. De Bijbel zegt dat zijn gezicht rood was van het huilen en dat er een diepe duisternis over zijn oogleden kwam. Hij had zeer slechte adem en stonk, zegt Job zelf in Job 19, vers 17. Hij had last van extreem gewichtsverlies. Hij was compleet uitgedroogd. Hij was een geraamte bedekt met vel. Job 19, vers 20. En hij had constant ondraaglijke pijn. Job 30, vers 17. Nou, ik weet niet welk beeld dit bij u oproept, maar dit zou wel eens een schaduwbeeld kunnen zijn van de hel. Mede omdat het Satan was, Satan persoonlijk, die Job sloeg met al deze verschrikkingen. Er is in elk geval geen twijfel mogelijk dat Job van top tot teen gekweld werd. Nou, ondanks dat weigerde hij te luisteren naar zijn vrouw. Nou, begrijp me niet verkeerd, het is heel goed om te luisteren naar uw vrouw. Vrouwen hebben vaak wijsheid, hebben een hele andere intuïtie dan mannen, voelen dingen heel goed aan. Maar Job deed het juiste. Hij had heel goed gehoord wat ze zei, want zijn gehoor was niet aangetast. Maar hij ging er niet op in, want Job begreep een paar dingen heel goed. 1. God kan geven en nemen. 2. God kan ons zegenen, maar hij kan ook tegenspoed toelaten. 3. Job wist dat hij te allen tijden op God moest blijven vertrouwen. En 4. Job wist dat het zijn verantwoording was om ondanks de zware omstandigheden ook verbaal zuiver te blijven. Hij ging niet schelden, hij ging niet vloeken. De Bijbel zegt in vers 10, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Wat een man Gods. Uiteindelijk vervloekte Job niet God, maar vervloekte hij zijn eigen geboortedag in hoofdstuk 3. God bleef hij trouw. In vers 25 zegt Job nog iets opmerkelijks wat vaak verkeerd wordt uitgelegd. En ik wil dat toch nog even kort noemen. Daar zegt Job, want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij. En wat ik ducht, dat treft mij. Nou, sommigen leggen uit, voornamelijk in de prosperity teaching, in de voorspoedleer, dat Job bang was dat hij al zijn rijkdom zou kwijtraken en dat zijn angst hiervoor nu werkelijkheid is geworden. Dus dat hij het min of meer over zichzelf had afgeroepen. Maar dit is compleet uit zijn verband gerukt. Dat wordt helemaal niet bedoeld en staat ook nergens in de Bijbel. Job's grootste angst was dat zijn kinderen God zouden vervloeken. En dat staat wel in de Bijbel. En nu vervloekte Job zichzelf. Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij. Hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 31 laat ons de gesprekken zien die Job gevoerd heeft met zijn vrienden. Bijna alles wat zijn vrienden zeiden werd ontkend, betwist en weerlegd door Job, omdat hij wist dat zijn hart zuiver was. Een paar maanden lang hebben Job en zijn drie vrienden hem ervan proberen te overtuigen dat zonde de reden was dat hij zijn bezit, familie en gezondheid was kwijtgeraakt. Een oordeel is snel gegeven. Ook vandaag. Mensen roepen van alles, bemoeien zich overal mee, weten het vaak nog beter dan wij zelf. Maar in sommige situaties is het helemaal niet belangrijk wat andere mensen ervan vinden. Wat zegt God? Dat is wat telt. En uiteindelijk sprak God tegen Job. Hij sprak vanuit een krachtige storm, zegt de Bijbel. En Job ontving een diepe openbaring over wie en hoe groot God werkelijk is. God had Job laten zien dat hij als beperkt mens met zijn beperkte denken niet het vermogen had om de almachtige schepper van hemel en aarde te beoordelen en dat Job niet het recht had om te vragen naar het waarom. God bepaalt te allen tijden wat er in ons leven gebeurt. Hij zal doen wat hij het beste vindt en hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Want God is een soevereine God. En we kunnen dit allemaal lezen in de hoofdstukken 38 tot en met 41. Nou, wel heel belangrijk om te vermelden is dat God zelf naar Job toe ging, waarbij hij zijn liefde en zorg voor Job liet zien. God is te allen tijden persoonlijk bij ons betrokken. In welke situatie u ook zit, door welke duistere storm u misschien vandaag ook gaat, God is nooit ver weg. Hij is altijd dichtbij en hij heeft achter de schermen alles onder controle. Halleluja. Nou, in het begin van het verhaal zei Job dat de Heer geeft en de Heer neemt. Tijdens alle moeilijkheden had Job niet door dat het Satan was die al deze verschrikkingen over hem heen liet komen. Omdat niemand wist van de ontmoeting tussen God zijn engelen en Satan, openbaarde God zelf aan Job wie zijn werkelijke vijand was. Nou, dit leidt ons naar twee hele bijzondere hoofdstukken in de Bijbel, namelijk Job 40 en 41. Hier lezen we onder andere over de kracht van een wezen genaamd de Leviathan. Een wezen dat een bedreigend en diep gevoelde angst kan veroorzaken. Dit wezen wordt door velen gezien als een krokodil, omdat de meeste vertalingen dit zo vertaald hebben. Maar als we de Bijbel dieper onderzoeken, dan komen we erachter dat het eigenlijk om iets heel anders gaat. Leviathan wordt namelijk ook in andere Bijbelgedeelten genoemd, zoals in Jesaja 27, vers 1. Hier wordt Leviathan de snelle en kronkelende slang genoemd. Een slang die door God verslagen zal worden. En dat betreft hier een profetie over de eindtijd die nog in vervulling moet gaan. In Psalm 74, vers 14 lezen we een profetie, een andere profetie, dat God de koppen van de Leviathan verbrijzeld heeft, wat gaat gebeuren bij de zichtbare wederkomst van Jezus. De grondtekst spreekt hier over een zeedraak. Nou, in het Nieuwe Testament, in Openbaring 12, vers 3, wordt Satan symbolisch neergezet als een vuurrode draak met zeven koppen. In het Grieks staat er drakon, maar verwijst niet naar een draak, maar naar een slang. In Openbaring 12, vers 9, daar lezen we ook over de grote draak, de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Ziet u? En God vertelt aan Job dat dit wezen met geen enkel aards wapen te verslaan is en dat geen enkel mens hem kan overmeesteren. Dit gaat dus absoluut niet over een krokodil. De enige wapens die effectief zijn tegen de duivel zijn Gods wapens uit Efeziërs 6, vers 11 en 12. Daar staat: bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. Tegen de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Nou, dat is nogal niet wat. Daar hebben wij dagelijks mee te maken. En daar had ook Job mee te maken. Nou, God identificeert Leviathan bovendien als de koning van allen die trots zijn. En wat zegt Lucifer, later de duivel, in Jesaja 14, vers 13 en 14? Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik zal opstijgen boven de hoogte der wolken en mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Hij wilde gelijk zijn aan God. Pure hoogmoed. Hij is de koning van allen die trots zijn. Nou, toch heeft de duivel macht en kracht. Dat moeten we niet onderschatten. In Openbaring 13, vers 2, daar lezen we: en de draak, Satan, gaf hem, de antichrist die nog moet gaan komen, zijn kracht en zijn troon en grote macht. En dat gaat gebeuren in de grote verdrukking. Nou, gelukkig zegt de Bijbel ook in 2 Thessalonicenzen 2, vers 8... dan zal de wettelozen zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Wauw! Alle macht en kracht van Satan zal niets meer waard zijn als Jezus komt. Halleluja! Nou, nadat God aan Job had laten zien dat het Satan was, bestrafte hij de drie vrienden van Job en liet hen zien dat ze niet juist over hem, over God, gesproken hadden. Zij moesten vervolgens bloedoffers brengen, daar hebben we het weer, zeven jonge stieren en zeven rammen. En God zei dat ze Job moesten laten bidden, want God accepteerde alleen het gebed van Job. Nou, Job moest voor zijn drie vrienden bidden, terwijl ze kwaad over hem hadden gesproken. Het is belangrijk om hen te vergeven die ons iets hebben aangedaan. God is helder en duidelijk over dat we niet gezegend worden als we bitter zijn en niet kunnen vergeven. Sterker nog, als wij niet vergeven, dan worden onze gebeden niet verhoord. En de Bijbel zegt in Matteüs 5, vers 22 en 23... dat ook onze financiële offers niet gezegend worden. Maar het belangrijkste is dit. De Bijbel zegt in Matteüs 6, vers 14 en 15... dat als wij niet kunnen vergeven, God ons ook niet vergeeft. En dan heb je een groot probleem. Nou, Job moest ook vergeven. En dat deed hij. En Job bad voor zijn vrienden die hem hadden gekwetst en teleurgesteld. Bidden voor iemand die ons pijn heeft gedaan is niet makkelijk, maar wel bijbels. Jezus zegt in Matteüs 5, vers 44, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Vergeving laat niet alleen gevangenen vrij uit onze mentale gevangenis, maar zorgt ook voor de bovennatuurlijke zegen van God, omdat wij gehoorzaam zijn aan wat Hij van ons vraagt. En het heeft allerlei dingen tot gevolg, onder andere genezing. Nou, nadat Job voor zijn vriend had gebeden, was de weg vrijgemaakt om de zegen van God opnieuw te ontvangen. We lezen dat in Job 42, vers 10. Daar staat: en de Heere bracht een keer in het lot van Job. Wanneer? Toen hij voor zijn vrienden gebeden had. Ziet u? En de Heere gaf Job het dubbele terug van alles wat hij was kwijtgeraakt. Wat een waardevolle les voor ons vandaag. Nou, heeft u zich wel eens afgevraagd waarom Job exact het dubbele terugkreeg van alles wat hij was kwijtgeraakt? Alles heeft namelijk een reden in de Bijbel. En ik zal u nog een mooie openbaring geven. God openbaarde Job dus dat het de duivel was die hem aanviel en die ervoor zorgde dat hij alles kwijtraakte. Nou, let op. Het is belangrijk dat dit aan Job geopenbaard werd en de dief, de duivel die gekomen is om te stelen, te slachten en te verdelgen, volgens Johannes 10, vers 10, ontmaskerd werd. Als de dief namelijk gevonden werd, dan zou Job het dubbele terug ontvangen, volgens Exodus 22, vers 7. Daar staat: wanneer iemand aan zijn naaste geld of goed te bewaren geeft en het uit het huis van die man gestolen wordt, zal de dief, indien hij gevonden wordt, het dubbele als vergoeding geven. Het was de wet van Mozes die aangaf dat als een dief gepakt werd, hij het dubbele moest vergoeden van alles wat hij gestolen had. God ontmaskerde Leviathan, Satan, als de dief, en Job had dus het recht volgens de wet van Mozes om het dubbele terug te ontvangen van alles wat hem was afgenomen. In het begin van het verhaal had Job 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 runderen en 500 ezelinnen. Een enorme zakelijke portfolio met vandaag een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. En dat in de tijd van de Bijbel. En dan heb ik het nog niet eens over het land om 11.000 dieren op te laten wandelen. Dat moet een enorm grondgebied geweest zijn. En wat dacht u van al het voedsel voor deze dieren? Nou, dit geeft aan dat Job schat en schatrijk was. En werd niet voor niets de grootste man van het oosten genoemd. Na de dubbele zegen in Job 42, vers 12, had Job 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 runderen en 1.000 ezelinnen. Dit bewijst dat elk dier wat Job bezat exact verdubbeld was. Maar dat is nog niet alles. In Job 42, vers 13 lezen we dat Job opnieuw 7 zonen en 3 dochters kreeg. Dit was exact gelijk aan de zonen en dochters die Job had ontvangen voor de aanval van Satan. En ik hoor u denken: ja, maar Henk, zouden de kinderen dan ook niet verdubbeld moeten zijn? Maar als je hier dieper over nadenkt, dan is het aantal kinderen ook verdubbeld. Job had 7 zonen en 3 dochters die tijdens de storm omkwamen. Hij ontving nog eens 7 zonen en 3 dochters nadat de strijd gestreden was. 10 kinderen in de hemel en 10 kinderen hier op aarde. En vandaag zijn ze alle 20 het dubbele bij de Heere. En daarom is dit niet tegenstrijdig. Tot slot, Job had keer op keer bloed nodig op het altaar, maar wij hebben vergeving ontvangen doordat Jezus Christus zijn bloed gaf en stierf aan het kruis op Golgotha voor onze zonden. Hij nam alle schuld op zich. Maar dat wil niet zeggen dat we geen offers meer hoeven te brengen. Wij brengen vandaag offers door onze tienden te geven, te bidden, te vasten en keuzes te maken naar de wil van God. Omdat wij gekocht en betaald zijn door het bloedoffer wat de Heer Jezus bracht, zijn wij toegewijd aan Hem en leven wij ons leven als een dagelijks offer van aanbidding. Net als Job. Paulus schrijft dit in Romeinen 12, vers 1, en dat sluit ik mee af. Hij schrijft: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Nou, als we dat doen, dan mogen ook wij de bovennatuurlijke zegen en bescherming van God verwachten, die Satan op een afstand houdt. Want God is liefde. Hij houdt van ons en hij heeft het beste met ons voor. En inderdaad, wat zij zei, hij wil ons zegenen. Maar hij wil ook dat we gehoorzaam zijn. In voor- en tegenspoed. Halleluja. Amen.